Onze enige troost en onze enige hoop is in de naam van de Heere, die hemel en aarde door woord en geest uit niet heeft geschapen, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begonnen is te doen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden, de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zetten deze dienst voort, gemeente, met het zingen van Psalm 95 en daarvan vers 1. Kom, laat ons samen Israëls Heere, de rotsteen van ons heil met eer, met God gewijde zang ontmoeten, als ook vers 3. Zijn is de zee, ze is door zijn kracht met alle droge voortgebracht. Het moet alles naar zijn wetten horen. Komt, buigen we ons dan biddend neer. Komt, laat ons knielen voor de Heere die ons gemaakt heeft en verkoren. Psalm 95, vers 1 en 3. Vanmiddag uit de brief die Paulus schreef aan de gemeente van Efeze, het vijfde hoofdstuk, vanaf vers 22 tot en met vers 33. Efeze 5 vanaf vers 22 tot en met 33. In aansluiting op de lezing van Gods woord zingen wij de morgenzang vers 3. En we doen daarna in verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons christelijk geloof. Lezen wij nu samen Gods woord. Gij vrouwen, weest uw eigen mannen onderdanig, gelijk de Heere. Want de man is het hoofd van de vrouw, gelijk ook Christus het hoofd van de gemeente is. En hij is de behouder van het lichaam. Daarom gelijk de gemeente Christus onderdanig is, alzo ook de vrouwen haar eigen mannen in alles. Gij mannen hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zichzelf voor haar heeft overgegeven, opdat hij haar heiligen zal, haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het woord, opdat hij haar zichzelf zou heerlijk voorstellen, een gemeente die geen vlek of rimpel heeft of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk. Alzo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben, gelijk hun eigen lichamen. Die zijn eigen vrouw lief heeft, die heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het en onderhoudt het. Gelijkerwijs ook de Heere de gemeente. Want wij zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees en van zijn benen. Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen en zij twee zullen tot één vlees wezen. Deze verborgenheid is groot, doch ik zeg dit, ziende op Christus en op de gemeente. Zo dan ook gij lieden, elk in het bijzonder. En iegelijk hebben zijn eigen vrouw al zo lief als zichzelf. En de vrouw zie dat zij de man vrezen. Tot zover de lezing van Gods woord.
Is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hel. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonde, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We stellen ons gemeente voor Gods aangezicht in het gebed om de Heer te bidden om zijn zegen over ons samen zijn of over zijn woord. We doen ook voorbeden voor de rouwdragende familie Barten, de Doornbospark 53 in Scherpenzeel, vanwege het overlijden van de zwager van een zwager van de familie. Hij werd gisteren begraven. Laten wij samen ons voor God stellen in het gebed van de.
Wij buigen ons, Heere, voor u in het belijden, maar ook met de beden dat u regeert. Als we samenkomen als gemeente rondom uw woord in deze tijd waarin zoveel gaande is, de hoogoplopende spanning in onze samenleving, zeker ook in het toeleven naar 7 oktober, wanneer op hele verschillende manieren en vanuit verschillende invalshoeken teruggekeken wordt naar het gruwelijke gebeuren dat 2 jaar geleden plaatsvond binnen het land Israël. We zien en horen het, Heer, ook in deze dagen en ook vandaag, wat voor spanning dat oproept. Maar ook, Heer, als we denken aan de hoogoplopende spanningen aan de oostgrens van ons werelddeel, hoe de dreiging vanuit Rusland steeds concreter en zichtbaar begint te worden, hoe in de achterliggende week ook van verschillende kanten het benoemd is als dat wij indirect al in oorlog zijn met het Russische leger. Heere, te midden van alles wat er gebeurt en wat er nog meer plaatsvindt in deze wereld, geef dat wij ons niet laten leiden door de angst. Dat is ons, wanneer we beleiden dat u regeert, onwaardig. En daarmee halen we u naar beneden. Maar wij bidden u, geef dat wij onze hoop op u alleen vestigen. In het besef en in het beleiden dat de wereld alleen verankerd ligt in de doorboorde handen van de Heere Jezus Christus, die het gezegd en beloofd heeft, zie, ik kom haastiglijk, houd wat gij hebt. Dan bidden we om, Heere, of u dat wat u ons hebt willen toevertrouwen, in het bijzonder uw woord, en in uw woord uzelf, en door uzelf ook uw belofte, of we dat ook mogen bewaren. Maar uw woord is niet veilig in onze handen. En we zien dat ook in deze tijd, Heere, waar we staan. Als we het kerkelijk leven overzien met alles wat daarin gebeurt, bewaar ons ervoor dat wij uw woord zelf gaan dragen. We geven, Heere, dat u ons beveiligt tegen onszelf door ons te dragen. Met kracht ook uw woord toe te passen door uw geest in het midden van de gemeente, in het leven van jong en oud. En daarom vraag u, Heere, geef dat we mogen zien, ook op deze uw dag, dat u uw gemeente regeert door uw woord en door uw geest. En dat u met alles wat er gebeurt in de samenleving en in het kerkelijk leven, uw raad in alle stilte en rust volvoert. U laat zich, Heere, daarin niet leiden door de actualiteit. U hebt het beloofd ook in roerige momenten in de geschiedenis van uw volk Israël, dat u door uw geest niet werkt met kracht nog met geweld, maar dat uw geest werkt in alle stilte, als het zuizen van een zachte en stille wind. En dan vraag u om, Heere, of u dat ook wilt bewerken. Als vandaag op zoveel plaatsen over het rond van deze wereld uw woord verkondigd mag worden, geef dat het stil mag zijn in de Bijbelse zin van het woord. Dat alle stemmen om ons heen verstommen. Dat de binnenpraters door uw geest, die overtuigend werkt, het zwijgen worden opgelegd. En dat u een houding in ons hart en in ons leven schept, die beantwoordt aan de beden van Samuel. Spreek, Heere, want uw knecht, uw dienstmaagd, hoort. Geef dat ook, Heere, met het oog op het onderwijs dat u ons aanreikt vanuit de Heidelberger Catechismus. Wilt u ons daarin ook leiden door uw geest, opdat we bewaard worden te luisteren voor een ander? Opdat u ons beschermt, ook als het gaat om de kwetsbaarheid van het onderwerp dat de Heidelbergen in deze middag aanreikt? Bid u, Heere, voor hen in het midden van onze gemeente die dit heel concreet ook raakt, die samen met ons zijn gekomen, of vanwege de zondag die vanmiddag aan de beurt is thuis zijn gebleven om thuis of op een later moment in alle rust en stilte ook de uitleg daarvan te beluisteren. Uw ogen doorlopen de ganse gemeente. Wilt u geven, Heere, dat u herderlijke zorg mogen ondervinden ook wanneer u ons brengt onder uw woord.
en ontfermt u zich dan ook over ons. Gedenk aan het werk dat gebeuren mag in uw koninkrijk wereldwijd. We bidden heel in het bijzonder voor het werk van John en Hermina. Dat u met hen zijn, heren, met alles wat er naar hun toe komt. Geef hen daarin kracht, volharding, wijsheid, maar in het bijzonder ook afhankelijkheid van u en van uw leiding. Dat u met hen zijn. Wees met verschillende gemeenteleden die in deze dagen elders zijn om het werk dat gebeuren mag in uw koninkrijk te ondersteunen. Beveilig hun gang. Geef dat ze in de komende dagen ook weer veilig wel terug mogen keren naar de kring van hun gezin en ook plaats mogen innemen in het midden van de gemeente. Stel hun arbeid in deze dagen en ook op deze dag voor anderen tot zegen. We bidden voor de vervolgde kerk. Had u hen staan. Geef heren met al het geweld wat zij ontmoeten. De pijn en het lijden dat zij dragen. Dat u zelf nabij wilt zijn. In hun verdriet, in hun angst, in hun kwetsbaarheid. Opdat ze in vreugd de voetstappen van Christus mogen dragen. En zo mogen ondervinden, heren, wat de dichter voorhoudt. De Heer is met mij. Voor wie zou ik dan vrezen? Stel hun getuigenis in woord en daad tot rijke zegen. Gedenk aan onze overheid. Wilt u wijsheid en inzicht geven, heren? Wilt u een bijzonder geven dat we ook in de komende maanden mogen zien, te midden van alle verwarring die steeds weer om zich heen grijpt, ook op het politieke toneel, dat u er dwars doorheen regeert. Wees daarom hen nabij die op grond van uw woord ook politieke verantwoordelijkheid willen dragen. Geeft u hen daarvoor alles wat ze nodig hebben. Stel hen, heren, tot rijke zegen. Bewaar hen voor de zonde van Gideon, die telde hoeveel man hij overhield. Maar geef dat zij en wij steunen op u, de koning van hemel en aarde. We bidden voor de zorgen die er zijn in het midden van de gemeente, gedenk heel in de bijzonder familie Barten. Dat u met hen zijn in hun verdriet, in hun verslagenheid. Andere gevoelens die doorklinken, ook in dit verdriet. Wij dragen hen op aan u, als ook de rouwdragende familie. Wilt u met hen zijn, u die als enige alles weet. Geef dat zij dat mogen ondervinden, heren, ook in deze periode. Draag hen in uw trouw, troost hen vanuit uw woord. Omring hen en de rouwdragende familie met uw zorg. En geef dat zo door dit sterf het woord van u de levende God mag klinken. Help ons in deze middag, hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. We zingen gemeenten als inleiding om de prediking Psalm 8. En daarvan de versen 1, 4 en 5. Tijdens het voorspel vindt de dienst ter offerande plaats. De eerste rondgang is bestemd voor de kerk. Tweede voor het evangelisatiewerk. Derde voor de huisvesting en de bussen bij de uitgang. Daarvan is de opbrengst bestemd voor de stichting Ontmoeting. Zing aan van de prediking gemeente 119 vers 45 en 56. Psalm 119 vers 45 en 56. Ik heb het idee dat het geluid stoort.
Wel, we gaan rustig verder. Ik lees met u gemeente zondag 41 van de Heidelberger Catechismus, de zondag die aan de beurt is en die vanmiddag wordt uitgelegd. Zondag 41 van de Heidelberger Catechismus. Dan wordt het volgende gevraagd: wat leert ons het zevende gebod? En dat gebod luidt: gij zult niet echt breken. Dan is het antwoord dat alle onkuisheid van God vervloekt is en dat wij daarom haar van harte vijand zijn, kuis en ingetogen leven moeten, hetzij in de heilige huwelijke staat of daarbuiten. Wat verbiedt God in dit gebod niet meer dan echt breken? Verbiedt God in dit gebod niet meer dan echt breken dergelijke schandelijkheden? Terwijl ons lichaam en ziel tempelen van de Heilige Geest zijn, zo wil Hij dat wij ze beide zuiver en heilig bewaren. Daarom verbiedt Hij alle onkuise daden, gebaren, woorden, gedachten, lusten en wat de mens daartoe trekken kan. Tot zover dus deze zondag. Wel gemeente, u ziet in de beantwoording van deze vraag, vraag 108, eigenlijk twee lijnen aftekenen. Allereerst wordt daarin de positieve betekenis van dit gebod uitgelegd en er worden hoge woorden dan gesproken. Denk aan de slotwoorden van antwoord 108, wordt gesproken over de heilige huwelijke staat. En denk ook aan de aanhef van antwoord 109, waarover ons lichaam en ziel gesproken wordt als tempelen van de Heilige Geest, waarvan God wil dat wij ze beide zuiver en heilig bewaren. En in deze zondag wordt ook met sobere woorden ingegaan op de schaduwkant van dit gebod. En daarmee wordt ook de gebrokenheid die er ligt op dit terrein sober en kort benoemd. Omdat het voor mij de eerste keer is in uw midden dat ik deze zondag uitleg, heb ik ervoor gekozen om me vanmiddag te concentreren op de kern van dit gebod. En dat wil ik doen aan de hand van het schriftgedeelte dat we samen gelezen hebben. En dat schriftgedeelte dus samen ook met u op de voet gaan volgen. Dat is Efeze 5 vers 22 tot en met 33. En dat gedeelte is kort samengevat in door Paulus in vers 32 waar hij zegt: deze verborgenheid is groot, dus de verborgenheid van het huwelijk. Nog ik zeg dit ziende op Christus en op de gemeente. En dat betekent dat we vanmiddag dus luisteren naar het onderwijs van een vrijgezel. Die onder inspiratie van de Heilige Geest op een onovertroffen wijze, ik zou geen schriftgedeelte weten in Gods woord waar het zo schoon en zo teer wordt beschreven als dit gedeelte, betekenis van het huwelijk neerzet. Ik zeg het nogmaals, Paulus is een vrijgezel. Dat betekent dat de prediking van vanmiddag dus niet in de eerste plaats gericht is tot hen die getrouwd zijn, terugkijken op een huwelijksleven dat achter hen ligt, maar tot jong en oud. En ik hoop dat u vanmiddag ook zo luistert, allereerst voor uzelf en als u kinderen mag hebben, ook met het oog op uw kinderen. De gemeente, in de meer dan 20 jaar dat ik predikant mag zijn, heb ik al tientallen keren een trouwgesprek gevoerd. Met jongeren, maar ook met ouderen die staan voor hun trouwdag. En in de voorbereiding daarop, op dat gesprek, en dat geldt ook voor de afspraken die op dit moment uitstaan, draag ik altijd op om eerst samen het huwelijksformulier te lezen. Je moet immers weten waar je ja op zegt. En dat wordt ook altijd trouw gedaan. Tot nu toe heb ik nooit gemerkt dat een stelletje dat niet heeft gedaan als voorbereiding op het gesprek. En als ik daarachter zou komen, dan zou ik op dat moment het gesprek stoppen, de agenda trekken, een nieuwe afspraak maken en het stelletje terug naar huis sturen. Toen kun je wel bezighouden met de inrichting van je huis. terwijl je niet bezig bent met de inrichting van je huwelijk. En aan de hand van het huwelijksformulier gemeente ontstaan altijd hele mooie gesprekken. Maar vroeg of laat, uitzonderingen daar gelaten en die bevestigen dan vaak ook de regel, komt op enig moment heel voorzichtig wel de opmerking naar voren: dominee, als u het huwelijksformulier leest, houdt u er dan rekening mee dat er ook onder de daggasten mensen zijn die totaal onkerkelijk zijn? En in de loop van de jaar hoef ik dan vaak niet meer te vragen: wat bedoel je daarmee precies? Betekent dat dat ik dan misschien ouderwets spreek? Nee, dat is niet het geval. Maar dat heeft te maken met een passage in het huwelijksformulier. En ik lees die passage dan ook maar even samen met u. Waar het volgende wordt gezegd. Ik lees het rustig, zodat u het ook kan volgen. Dan wordt de vrouw voorgehouden als volgt: desgelijks zult gij vrouw weten hoe gij u naar het woord van God houden zult jegens uw man. Gij zult uw wettige man lief hebben, eren en vrezen, ook hem gehoorzaam zijn in alle dingen die recht en billijk zijn als uw Heer. Gelijkerwijs het lichaam aan het hoofd en de gemeente aan Christus onderdanig is. Gij zult geen heerschappij gebruiken over uw man, maar stil zijn. Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva, Adam tot hulp. En na de val heeft God tot Eva en in haar persoon tot het ganse vrouwelijk geslacht gesproken: tot uw man zal uw heerschappij, zal uw begeerte zijn, en hij zal over u heerschappij hebben. Deze ordinantie, dat betekent instelling van God, zult gij, vrouw, niet tegenstaan, maar veel meer het gebod van God gehoorzaam zijn en het voorbeeld van de heilige vrouwen navolg. Nou, u hoort het al in de woorden. Zeker wij mensen van deze tijd, 2025, zijn daar buitengewoon gevoelig voor. De woorden heerschappij, stil zijn, onderdanig, heer en gehoorzaam zijn. En als dan zo'n opmerking tijdens zo'n gesprek wordt gemaakt, dan is dat vaak niet alleen met het oog op de daggasten die vanuit een onkerkelijke situatie zo'n dienst in de kerk misschien wel voor het eerst in hun leven meemaken. Maar meestal merk je ook bij zo'n stelletje met wie je in gesprek bent ook een bepaalde verlegenheid met dit gedeelte uit het huwelijksformulier. En laten we eerlijk zijn, gemeente. Als je die woorden leest, ik heb dat in ieder geval wel, dan begint het ergens ook bij mij te kriebelen. Moeten we niet in 2025 die woorden weglaten? Hertalen. Hebben we hier niet te maken met een document uit de 17e eeuw? Een hele andere tijd, waarin de verhoudingen tussen man en vrouw in de samenleving en in de kerk heel anders lagen dan nu. Zo lijkt het tenminste. En dat wij vandaag de dag met onze inzichten en hoe wij spreken en denken over de verhouding man en vrouw binnen en buiten natuurlijk misschien deze passage niet moeten herschrijven. Om niet alleen tegemoet te komen aan dat gevoelen dat leeft onder onze daggasten die vanuit een onkerkelijke situatie zo'n dienst in de kerk meemaken en denken. En dat is ook wel eens gezegd tegen deze of geen. Het leek wel alsof ik in de middeleeuwen zat toen die woorden werden gesproken. Maar ook om recht te doen aan het onbehagen dat wij bij deze woorden voelen. Want kerkelijk of onkerkelijk, we struikelen er bijna allemaal over. Maar dan komen we tegelijkertijd, gemeente, wel in een bepaald probleem terecht. En dat is het probleem met het woord van God. En dan zit ik eigenlijk meteen ook in het gedeelte dat vanmiddag voor ons ligt opengeslagen. Kijkt u maar even met me mee naar het eerste vers van Efeze 5. En ik wil vanaf nu ook rustig dit gedeelte met u lezen en daarbij stilstaan. En dan vervolgens ook de toepassingen maken. In dit gedeelte tekenen zich drie lijnen af die we ook zullen volgen. Allereerst de lijn van de vrouw en het huwelijk. tweede de lijn van de man en het huwelijk. En de derde lijn Christus en het huwelijk. Dus de vrouw, dat is vers 22 tot en met 24 en het huwelijk. Man en het huwelijk, dat is vers 25 en verder. En dan het vers wat ik citeer aan het begin van deze preek, namelijk vers 32, Christus en het huwelijk. Immers, hier staat er toch, en Paulus valt dan meteen ook met de deur in huis door te zeggen, gij vrouwen, weest uw eigen mannen onderdanig, gelijk de Heere. Let u er even op dat er niet staat, gij vrouwen, wees de mannen onderdanig. Dat staat er niet en dat is ook niet bijbels. En ik zeg het nogmaals met klem, dat staat er niet. Vrouw, wees een man onderdanig. En het is ook niet bijbels, die gedachte. Het was wel een breed gedragen gedachte in de dagen van Paulus trouwens. Een van de meest beroemde wijsgeren uit de dagen van Paulus, zijn naam is Seneca, u mag hem vergeten, maar dat was een belangrijke man in het Romeinse Rijk. Adviseur van een van de keizers uit de tijd van het Nieuwe Testament. Die maakt op een gegeven moment de volgende opmerking als hij het heeft over vrouwen. Hij zegt dan het volgende, de man is als een heerser geboren. En de vrouw is geschapen om hem gehoorzaam te zijn. Dat is dus de tijd waarin Paulus dit schrijft. En dat betekent dat Paulus dus een hele andere lijn trekt als hij spreekt over het huwelijk en de verhouding man en vrouw binnen en buiten het huwelijk dan de breed gedragen gedachten in de samenleving van zijn tijd. En ik maak ook maar dan meteen een concrete toepassing. Paulus vertolkt hier in dit gedeelte niet wat in zijn tijd gemeengoed is. Hij is hier dus geen kind van zijn tijd. Nee, hij roeit tegen de stroom van zijn tijd in. Door heel nadrukkelijk te zeggen in dit gedeelte, gij vrouwen, weest uw eigen mannen onderdanig. Ik kom zoveel terug op dat woord onderdanig. Maar als het gaat om de plaats van de man en de vrouw buiten het huwelijk, dan zegt hij het volgende, kijkt u even met me mee naar dat vers daarboven, vers 21, daar staat, elkander onderdanig zijn de vrezen van God. En dat vers, vers 21, vormt een afsluiting van een gedeelte waarin Paulus ingegaan is op de verhouding tussen ouders en kinderen, tussen verhoudingen binnen de gemeente, mannen en vrouwen, elkander onderdanig zijn in de vreze Gods. Een christelijke gemeente toen en nu wordt daardoor gekenmerkt dat het woord heersen uitgebannen is in de gemeente. En ook geen plaats heeft in een christelijk leven buiten de gemeente. Als het gaat om de verhouding man en vrouw. Maar hier spitst Paulus het heel concreet toe in het vers dat voor ons ligt, vers 22, en hij gebruikt dat als aanhef om in te gaan op de verhoudingen binnen het huwelijk. Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, en hij maakt dan meteen ook een vergelijking om duidelijk te maken wat die onderdanigheid betekent. Dat betekent geen slaafse, onvrijwillige, gedwongen onderdanigheid. Maar hij voegde direct achteraan, kijkt u maar mee, vers 22, gelijk den Heere. Met andere woorden, het onderdanig zijn van de vrouw aan de man, zoals Paulus dat hier voor ogen heeft, is identiek, is hetzelfde als het onderdanig zijn van de man aan de Heere en de vrouw aan de Heere. En let u dan ook even op het woord dat Paulus hier gebruikt voor de Zoon van God. Er staat Heer. U mag ook letterlijk vertalen met Heerser. Hij alleen heerst. Jezus Christus. Binnen en buiten het huwelijk. Dat betekent dat het onderdanig zijn dat Paulus hier voor ogen heeft, dus niet een gedwongen onderdanig zijn. Iets waar de vrouw zich moet naar voegen, of ze het nu wil of niet, wat tegen haar zin, tegen haar gevoel, tegen haar karakter ingaat. Nee, zoals de Heer niet gedwongen wordt om te dienen, we dienen de Heer als het goed is toch vrijwillig en uit liefde. Sinds ik de Heer dien, moet ik niks meer, maar wil ik alles wat Hij van mij verlangt. Vroeger moest ik. Moet je naar de kerk? Mag je dit niet? Moet je dat juist wel, waar je geen zin in hebt? Maar sinds ik de Heere mocht leren kennen zoals Hij echt is, en als een van de dingen die je dan ook tegenover Hem gaat beleiden, dat je een verkeerd beeld van Hem hebt gehad. Ik dacht voor die tijd, net als jij trouwens, als je Hem nog niet kent, hard van God. Maar toen Hij in de Heere Jezus Christus zijn liefde uitstortte in mijn leven, brak mijn hart. En ook mijn harde gedachte. En moest ik dat inleveren als schuld voor Hem. En sinds die tijd wil ik Hem dienen. Nou, dat bedoelt die Paulus. Onderdanig zijn. Niet gedwongen, maar vrijwillig. Of, zoals je het ook mag lezen, de Heere vrees met heel je hart. En Paulus legt dan uit in het vervolg, kijkt u maar met me mee, wat dat nou betekent ook voor de vrouw, binnen en buiten het huwelijk. Hij zegt dan, en ik lees met u verder, want de man is het hoofd van de vrouw, gelijk Christus het hoofd van de gemeente is. Hij is de behouder van het lichaam. Daarom gelijk de gemeente Christus onderdanig is, als ook de vrouwen haar eigen mannen in alles. Paulus begint die stap voor stap dus een vergelijking uit te werken. Tussen twee verschillende huwelijken. Tussen het geestelijke huwelijk aan de ene kant met Christus als het hoofd en zijn gemeente als het lichaam. En tussen het huwelijk dat door God is ingesteld tussen een man en een vrouw aan de andere kant. Dus kijkt u even hier, Christus als het hoofd, de man als het hoofd en daarnaast de vrouw als het lichaam van de man en de gemeente als het lichaam van Christus. En tussen het hoofd Christus en de man als hoofd plaatst Paulus een is-gelijkteken. En tussen de vrouw als het lichaam van de man en de gemeente als het lichaam van Christus plaatst Paulus ook een is-gelijkteken. En hij benoemt dan vervolgens in dit gedeelte ook heel concrete overeenkomsten die er zijn tussen mannen aan de ene kant en Christus. En vrouwen aan de andere kant, de gemeente van Christus. Zoals de gemeente van Christus niet gedwongen wordt om Christus lief te hebben en hem vanuit de liefde te vrezen en onderdanig te zijn, zo geldt dat dus hier in dit gedeelte ook voor de vrouw. Je bent ook als het goed is niet tegen je wil in met je man getrouwd, toch? Dat was een vrijwillige keus. Ook hier trouwens in deze tijd. Paulus kiest hier dus weer opnieuw een andere route dan in zijn samenleving gebruikelijk was. Waar huwelijken geregeld werden. Vaak ook met het oog op de stand in de samenleving. Vanuit economische belangen. Maar Paulus is hier de eerste in zijn tijd die vanuit het Oude Testament, we zullen dat zo meteen ook wel zien, heel concreet in deze heidense stad, de gemeente van Efeze, in een heidense omgeving, waar alles doortrokken was met de geest van die tijd, uitlegt dat een christelijk huwelijk gebaseerd is op een keus die vrijwillig is, waarin de vrouw haar eigen verantwoordelijkheid heeft en de man zijn eigen verantwoordelijkheid heeft. En waar de vrouw vanuit de liefde tot haar man en in het verlengde daarvan vanuit de liefde tot de Heere, als het goed is, haar man wil dienen. Zoals zij Christus, de Heere, onderdanig is en hem wil dienen. Op de plaats waar de Heere haar op dat moment toe geroepen heeft. En dat is de plaats van het huwelijk. Ik vind dat een prachtige uitdrukking gemeten in het huwelijksformulier. Als op een gegeven moment aan een stel dat voor je staat, als het gaat om de kerkelijke vestiging van het huwelijk, gesproken wordt over deze heilige roeping waartoe gij geroepen zijt. De huwelijkse staat als een roeping van God. Als een ambt. Waarin je de Heere alleen maar kan dienen en je man mag dienen in afhankelijkheid van God. Dienen. Vanuit de liefde. Dienen hem die je van de Heer hebt gekregen. Dienen als een hulp. Niet van hem, maar tegenover hem. Die Bijbelse gedachte klinkt hier door, gemeente, in de uitdrukking die Paulus gebruikt, het onderdanig zijn. Onderdanig zijn hoe dan? Wel zoals de Heere dat bedoeld heeft toen hij het huwelijk voor de zondeval in het paradijs heeft ingesteld. Waar hij aan Adam een vrouw gaf als hulp tegenover hem. Hulp opdat Adam met behulp van zijn vrouw Maninne of Eva het beeld van God kan gaan vertonen in het midden van Gods schepping. Daar ligt je roeping. Als vriendin van. Als verloofde met. Als echtgenote van. Om samen met je vriend of je toekomstige man of met je echtgenoot het beeld van God te vertonen binnen het huwelijk. Ja. En dat is dus ook het hart van het huwelijksleven, dat beeld van God vertonen. Vandaar dat Paulus ook die vergelijking maakt tussen Christus aan de ene kant en zijn gemeente en de man en de vrouw aan de andere kant als beeld van het christelijke huwelijk. Met de liefde de boventoon voert. En er geen sprake is van heersen. En tegelijkertijd, gemeente, en daarin zien we ook de wijsheid die Paulus heeft gekregen, ontvangen van de Heere, maakt hij ook duidelijk waar de kwetsbaarheid ligt van het onderdanig zijn tegenover haar man. Waar ook de grenzen liggen. Kijkt u maar even met me mee in dit gedeelte, en dan maken we volgens de stap ook naar de man. Paulus trekt die grenzen als volgt. Allereerst maakt hij duidelijk dat een vrouw haar eigen man onderdanig is, gelijk aan de Heere. En met dat is gelijk bedoelt Paulus niet alleen dat de vrouw dus de Heere vreest en in het verlengde daarvan het ook ziet als een roeping om de Heere te vrezen en te dienen op de plaats die zij van de Heere heeft gekregen binnen het huwelijk. Maar daar ligt ook tegelijkertijd de grens van het onderdanig zijn. Dat een vrouw in het onderdanig zijn van haar man niet mag doen wat de Heere verboden heeft. Of wat haar kan hinderen, of haar beschadigt in het vrezen en liefhebben van God. Zij kan dus niet gedwongen worden door haar man en zeker niet met een beroep op dit gedeelte. Trouwens, elk beroep slaat de plank, mist elke Bijbelse grond. Dat je mij onderdanig moet zijn, omdat God dat wil. Op het moment als dat klinkt in je huwelijk, of binnen je relatie als aanloop naar het huwelijk, moeten alle seinen op rood gaan staan. Wie zijn vrouw dwingt, heeft zijn vrouw niet lief. Dwingen om niet te doen wat de Heere van jullie beiden vraagt. Om hem lief te hebben. Om hem te vrezen. Het dwingen om in de woonkamer of in de slaapkamer iets te doen wat zij niet wil. En waarvan je op dat moment aanvoelt, als ik deze grens overga, beschadig ik haar. Verhinderen dat je vrouw voorgaat in het dienen van de Heere, door haar in het vrezen van de Heere belachelijk te maken, door haar, terwijl ze haar roeping serieus neemt om jullie kinderen op te voeden in de vrezen van de Heere, haar daarin te hinderen. En misschien in het bijzijn van de kinderen haar belachelijk te maken, in het lezen uit Gods woord, het leren van een psalmvers, het voorgaan in de dienst van de Heere, in het naar de kerk gaan, in het uit de kerk spreken over het woord van God, in het samen bidden als man en vrouw voor Gods aangezicht. Toch? Dat gebeurt toch in elk huwelijk in het midden van onze gemeente? Dat je samen bidt. En samen bidden bedoel ik niet dat je even voordat je gaat slapen samen stil bent en ieder voor zichzelf een gebed doet. Nee, als je samen in hetzelfde bed ligt, dan zul je ook samen moeten bidden. Met je eigen woorden. En concreet. Vanuit het huwelijk en vanuit het gezin als je dat van de Heer hebt gekregen. Daar heb je je vrouw nu voor gekregen. Om God te dienen en Hem lief te hebben. Zeker, ik weet dat er is heel veel gebrokenheid, daar kom ik straks nog wel op terug. Maar we gaan eerst op zoek naar de Bijbelse betekenis van het huwelijk. Dit is het, gemeente. Een huwelijk zoals de Heer dat voor ogen heeft, met het oog op de vrouw binnen het huwelijk. En als we nu een stap maken naar het tweede punt, valt mij heel direct meteen iets op. Kijk er maar even met me mee. Ik zit bij vers 25. Ik lees met u vers 25 in verband met 24. Daar staat: daarom gelijk de gemeente Christus onderdanig is, alzo ook de vrouwen haar eigen mannen in alles. En dan staat er niet: gij mannen heerst over uw vrouwen. Maar er staat: hebt uw eigen vrouw lief. Let u er even op dat dat woord heersen en heerschappij hebben in dit gedeelte niet voorkomt. En daarmee grijpt Paulus terug op de bedoeling die de Heere voor ogen heeft met het huwelijk, zoals hij dat toen voor de zondeval heeft ingesteld. Aan het slot van Genesis 2 maakt de Bijbelschrijver ook duidelijk wat de bedoeling van God is, wat hij voor ogen heeft met het huwelijk. Daarom zal een man zijn vrouw aanhangen, aankleef, zijn vader en moeder verlaat, en die twee zullen tot één worden. Daar wordt ook dat woord heersen en heerschappij hebben gemist. Het klinkt voor het eerst na de zondeval, zo zagen we vorige week zijdelings even, toen we Genesis 3 met elkaar lazen, toen de prediking ging over kleding. En het werd toen tegen de vrouw gezegd: tot uw man zal uw begeerte zijn en hij zal heerschappij over u hebben. En we zeiden toen tegen elkaar: dat is een gevolg van de zonde. Dat ze diepe sporen trekt in het leven van man en vrouw, binnen en buiten het huwelijk. Maar als Paulus hier op dit moment in Efeze 5 teruggrijpt op de oorspronkelijke bedoeling van het huwelijk, dan begint hij niet bij de praktijk. Nog bij de praktijk na de zondeval, maar dan gaat hij terug op de praktijk zoals de Heere dat bedoeld heeft voor de zondeval en binnen het paradijs. Heerste Adam niet over Eva en heerste Eva niet over Adam, omdat ze beide de Heere dienden. Dus binnen dat huwelijk dat Paulus hier voor ogen heeft, komt als het goed is het oorspronkelijke beeld van dat God voor met heeft met het huwelijk weer terug. En dat verklaart meteen waarom hier gesproken wordt, als het gaat om de man, dat het woord heersen hier niet voorkomt. Maar kijkt u met me mee, er staat, gij mannen hebt uw eigen vrouwen lief. En er wordt meteen ook de liefde die Paulus hier voor ogen heeft omschreven. Gelukkig zijn er buiten de kerk ook vele goede huwelijken waarin een man oprecht houdt van zijn vrouw. Van de goedheid van God, ook in deze tijd. En wat een zegen als je dat ook mag opmerken bij je kinderen, ook al hebben ze gebroken met de kerk. Als ze in alle oprechtheid wel van elkaar houden en dat het huwelijksleven, hoe kwetsbaar het ook is, tegelijkertijd wel stabiel mag zijn. En toch wordt er iemand gemist die als het goed is wel aanwezig is in een huwelijk in de Heere. Kijkt u met mij mee, daar staat geen mannen hebt uw eigen vrouwen lief. Gelijk Christus de gemeente lief gehad heeft. Hoe mag ik mijn vrouw lief hebben? Zoals Christus zijn gemeente heeft lief gehad. Ik vertelde aan het begin van de preekgemeente dat het in bijna elk huwelijksgesprek voorkomt, dat vroeg of laat een stelletje dat op het punt staat om te trouwen, toch ingaat op die passage. Het zij door de daggasten, maar dan is het vaak indirect, het zij rechtstreeks, dat zij zeggen, nou dominee, we hebben het huwelijksformulier gelezen en we begrijpen heel goed wat daarin staat, maar ja, die woorden, heerschappij hebben enzovoort, daar wil ik eigenlijk niet eens goed over nadenken, want zo wil ik niet met mijn man of met mijn vrouw omgaan. Moeten we dat niet anders lezen vandaag? En als je dan dat uitlegt, dat heerschappij in het huwelijksformulier betekent, zoals Paulus dat hier bedoelt, heersen over je vrouw, zoals Christus heerst over zijn gemeente, heerst Christus over zijn gemeente, met dwang, met de vuist. Nee, door zichzelf over te geven voor haar. Dan zie je op een gegeven moment ook zo'n stelletje wat ontspannen. En dan valt het gelukkig uiteindelijk mee. In al die jaren maakte ik maar één keer mee dat een jongen me strak aankeek. En dat hij tegen me zei, dominee, dat betekent dat ik in mijn huwelijk dus voor mijn vrouw moet zijn zoals Christus is voor zijn gemeente. Ik zeg, jij hebt het begrepen. Toen viel het stil. Toen keek hij zijn vrouw aan, zijn aanstaande vrouw. De tranen kwamen in zijn ogen. Hij zegt, dan weet ik niet of ik ja kan zeggen. Ben jij in je huwelijk ook al eens een keer zo klem gezet? Als man? Met het gewicht van je roeping als man binnen het huwelijk. Misschien is dat vanmiddag voor het eerst, al ben je misschien wel 30 jaar getrouwd. Dat het voor het eerst op je neer wordt gelegd. Je bent door God geroepen om Christus te zijn voor je vrouw in het huwelijk. Niets minder. Niets minder. En gemeente, laat ik meteen mezelf daarbij voegen. Hier staat ook een getrouwde man die vanmiddag ook in de spiegel kijkt. Maar ik wil wel die vraag aan u en aan mezelf stellen. Ben je voor je vrouw of wil je voor je aanstaande vrouw Christus zijn? Niet een christen, Christus. Daartoe ben je toch door God geroepen? Nee, schuil vanmiddag niet weg achter de opmerking, ja dominee, ik ben onbekeerd. Dan had je niet moeten trouwen. En ik zeg het inderdaad heel scherp. Dan had je niet moeten trouwen. Want dit is Gods bedoeling met het huwelijk. Christus zijn. Voor je vrouw. En laten we ook maar even rustig gaan kijken nu we op dit punt terecht zijn gekomen wat Paulus daarmee voor ogen heeft. Dat is dus meer dan alleen maar gewoon lief zijn. Kijkt u met me mee. Paulus omschrijft het en hij gebruikt daarvoor 5 verschillende typeringen. Een handvol dus. Hij zegt dat betekent in de eerste plaats vers 25 gelijk Christus de gemeente lief gehad heeft. Hoe heeft hij zijn gemeente lief gehad? Wel door zichzelf voor haar over te geven. Dus de liefde van mij als man tot mijn vrouw of als vriend tot mijn vriendin, als verloofde tot mijn aanstaande vrouw is als het goed is de liefde van Christus tot zijn gemeente. En wat was die liefde? Hij heerste niet. Hij gaf zichzelf over. Hij verloochende zichzelf tot aan het kruis toe. Zelfverloochende liefde dus. Jezelf opzij zetten. Zodat je vrouw de ruimte of zodat je vriendin de ruimte krijgt om op te bloeien tot een godvrezende vrouw binnen het huwelijk. Om je erover te verheugen wanneer je vriendin of wanneer je vrouw de grenzen aangeeft tot hoever je mag gaan op alle terreinen van het leven. Omdat ze anders, als je die grens overschaat, beschadigd raakt in haar vrouw zijn en haar beeld van God zijn voor Gods aangezicht. Omdat je dat met vreugde accepteert. Dankbaar bent dat je vriendin of je vrouw dat aandurft te geven, omdat ze je vertrouwt en zich veilig voelt. Het volgende wat Paulus zegt, kijkt u maar even met me mee, daar staat dan vervolgens vers 26, opdat hij, Christus, haar, zijn gemeente, heiligen zou, haar gereinigd hebben met het bad des waters door het woord. Daarin is dus die andere kant van die liefde die Christus voor ogen heeft voor zijn gemeente en de liefde die Paulus dus overzet naar de man binnen het huwelijk of naar jou in het aanloop naar het huwelijk, namelijk dat je maar één doel voor ogen hebt met je aanstaande vrouw of met de vrouw die je van de Heer hebt gekregen, namelijk om haar te heiligen. Te heiligen binnen het huwelijk. Zodat als je straks je vrouw mag terugleggen in de handen van de Heer en het tijdstip waarop dat gebeurt, dat is aan hem toch. Zij dankzij jou als man heilig voor Christus rechterstoel komt te staan. Heiligen, zegt Paulus dan in het gedeelte, door het water, dat is kenmerk van reiniging, maar dan voegt Paulus direct erachteraan, en door het woord. Dat is heel eenvoudig door je Bijbel. Nou, begin daar dan ook mee als je verkeering hebt. Hè? Als je na verloop van tijd van die roze wolk bent afgekomen, en langzaam maar zeker dat gevoel begint boven te komen dat je voor elkaar bestemd bent, sla dan je Bijbeltje op. Daarin heb jij als jongen het voortouw te nemen. Omdat je maar één doel voor ogen hebt met de vrouw die je van de Heer hebt gekregen, namelijk om haar heilig voor God te stellen. En er zitten nu hier op dit moment verschillende stelletjes die verkering hebben. Als dat nog niet de praktijk is, dan heb je nu vanmiddag een hele concrete aanleiding om daar wel mee te gaan beginnen, toch? Spreek dat ook gewoon met elkaar af, dat je samen hetzelfde dagboekje gaat lezen. Dat gebeurt door verschillende stelletjes ook onder ons.
En dat je weet vanavond als je alleen in je slaapkamer bent en je leest een stukje uit Gods woord en je leest het dagboekje, dat je vriendin dat ook doet. Dat is ook verbinding. En dat je ook met elkaar daarover kan hebben. Maar ook als het gaat binnen het huwelijk, wordt er gesproken over het woord, verpreek, over de doorwerking van het woord in het leven van je vrouw. Doe je dat wel eens op zondagavond? Door het gesprek even iets verder te trekken, niet alleen met de opmerking, wat vond je nou van de preek? Nou, ik vond het mooi, ik vond het moeilijk, ik vond het zwaar, of het viel me eigenlijk wel mee. Omdat je gewoon die vraag stelt en wat deed het nou met je hart? Als je de preek gebruikt om bij het hart van je vriendin of vrouw te komen. Met de bedoeling om daarin als man of als vriend geestelijke leiding te gaan geven. Want je hebt, als het goed is met je vriendin of vrouw, toch een doel voor ogen. Namelijk om haar heilig voor God te stellen. Nu kijkt u even met me mee, gemeente. Ik zie dat de tijd me op de hielen begint te zitten. Dan geeft Paulus het laatste aspect in vers 27. Opdat hij haar zichzelf zou heerlijk voorstellen. Een gemeente die geen vlek of rimpel heeft of iets dergelijks. Maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk. Letten we even op die twee kanten die Paulus hier gebruikt. Heilig, geen vlek aan de ene kant. En rimpel. Een rimpel, dat krijg je als je ouder begint te worden. Maar Paulus bedoelt heel concreet al. Mag je met elkaar 40 of 50 jaar getrouwd zijn. En geef je elkaar op hoge leeftijd weer terug in de handen van de Heere. Dat doel dat je voor ogen heeft, namelijk dat je vrouw zonder rimpel voor Gods aangezicht komt te staan, maar in de dienst van de Heere als een jongeling is geworden, omdat ze tot bloei kwam binnen het huwelijk, en onberispelijk. Zonder schade. Nou, gemeente, als ik even de balans opmaak, dan maken we de stap naar het derde punt. En ik zeg het maar even heel menselijk. Waar ligt nou de grootste verantwoordelijkheid binnen natuurlijk? Bij hem van wie Paulus zegt, hij is het hoofd. En dit betekent dus hoofd zijn. Je vrouw, heilig en onberispelijk, voor Gods aangezicht plaatsen. En nu staan we midden in de gebrokenheid van het leven. En wat een schade ligt er op dit terrein. Mag ik aan het einde van deze preek, en dat is ook het onderdeel van het derde punt. En ik wil heel bewust dan eerst, voordat ik daarop inga, een vers lezen. Kijkt u maar met me mee. Dat staat in vers 32, daar sluit Paulus het dan mee af. Deze verborgenheid is groot. Doch ik zeg dit, ziende op Christus en de gemeente. Als Paulus dat zegt, dan is dat niet alleen een afsluiting van die vergelijking die hij heeft gemaakt tussen Christus en de gemeente aan de ene kant en de man en de vrouw als beeld van Christus en als beeld van de gemeente aan de andere kant. Maar dan zegt Paulus dat ook midden in de gebrokenheid die toen ook al diepe sporen trok op dit terrein in de gemeente van Efeze als ook daarbuiten. Hij heeft het nodig al gezien onderweg op het terrein van het pastoraat. En wat ligt hier veel pijn? Ook in het midden van onze gemeente. Laat mij gewoon een aantal voorbeelden genoemen, gemeente. En dat is niet voorbeeld uit deze gemeente, helemaal niet. Ik denk aan dat huwelijk, wat voor het oog een prachtig huwelijk was. En dat was ook inderdaad zo, als je er zo tegenaan keek. Er was alleen één klein verschil, dat de buitenwacht vaak niet zag. Hoe harmonieus dat huwelijk ook was. En hoe hecht het gezin ook met elkaar optrok.
Moeder vreesde de Heere en vader niet. En ondanks de harmonie in het huwelijk bleef er een terrein liggen waar ze elkaar niet konden vatten. Waar hij haar niet wilde begrijpen. Want er is toch niets op tegen om de Heere te vrezen. Dat wil je zelf niet. Omringd door haar kinderen, met haar man aan zijn zijde, stierf ze. En hij werd weduwnaar. Toen begon de Heere te werken in het leven van hem. En werd zonder schuld, waaronder ook de zonde van zijn huwelijk, namelijk dat hij zijn vrouw niet wilde begrijpen, in het vrezen van de Heere. En toen de Heere de vergeving van de zonde gaf, en ik zal dat moment nooit meer vergeten, dan ontmoette ik een gebroken man. En die zei, dominee, nu begrijp ik mijn vrouw. Maar ik kan het niet meer tegen haar zeggen. Maar ik word wel vertroost door de Heere. Die heeft laten zien dat ik naar haar toe mag. Laat het zo ver in je huwelijk niet komen. Laat het zover in je huwelijk niet komen. En ga ook niet trouwen voordat je elkaar tot op het hart toe kent. Ook al moet je misschien belijden tegenover elkaar dat je de Heere nog niet kent. Dat is geen schande. Het is wel een schande als je je knieën dan samen niet buigt. En verlegen raakt om de Heere. Tweede concrete lijn. Weet u wat ik mis in dit gedeelte van Efeze 5, waar sommigen onder ons misschien al de hele dienst op zitten te wachten? Dat is het woord seksualiteit. Waarom noemt Paulus dat woord niet? Wel, zegt iemand, dominee, hij heeft het toch over één vlees worden, vers 31. Ja, maar dat betekent dat niet. Dat betekent hier een eenheid worden, een verbond aangaan, een onverbreekbaar verbond. Omdat Paulus tot in het diepst van zijn ziel ervan overtuigd is dat een huwelijk ook beantwoordt aan de roeping van de Heere, wanneer er door omstandigheden geen sprake meer kan zijn van seksualiteit. Het zij als gevolg van een ziekte, psychische aandoening of een ongeval. Ziet u gewoon even tussen twee haakjes, gemeente, hoe de Bijbel hier in één keer dat voor ons zo belangrijke thema, en dat is iets voor deze tijd, seksualiteit, in één keer relativeert? Meer dan eens kwam ik huwelijken tegen waar dit niet meer kon door omstandigheden, maar waar wel sprake was van een huwelijk in de Heere. Waarin beiden misschien ook vanwege dit kruis zagen op Christus. En samen dit kruis in blijmoedigheid, in kwetsbaarheid en met gebed droegen. En ik zeg dat nou vanmiddag ook in de richting van jou of van u, voor wie dit thema dus blijkbaar wel heel belangrijk is. Als dat jouw leven beheerst en als dat jouw relatie beheerst in de verkeringstijd, dan heb je een verkeerd beeld van seksuele omgang met elkaar. En ken je de Heere niet. Dan heb je geen oog voor de zuiverheid, reinheid en ook de vreugde die God wil geven in de geborgenheid van het huwelijk. Maar dan is die ander er voor jou, zodat jij jouw verlangens kan bevredigen bij die ander. De derde en de laatste opmerking. En we zeggen dit vanmiddag ziende op Christus. Als het goed is, je mag getrouwd zijn of je houdt van je vriend of vriendin, dan is er in je leven maar één, toch? Dan vergaat je de lust om naar een ander te kijken. Want dan worden je ogen alleen maar door die ene getrokken, toch? En toch, en ik zeg het in alle voorzichtigheid, de liefde tussen u en uw vrouw of man, tussen jouw vriend of vriendin en tussen mijn vrouw en haar, is eindig. Maar wie ziet op Christus en bemind wordt door de middelaar, die wordt een oneindige liefde geschonken, toch? Dat huwelijk wordt nooit ontbonden. U en ik, wij kwamen onze vrouw of man in de loop van ons leven tegen. En we zeggen dan zo vaak, toen sloeg de vonk over. Maar wie Christus heeft gekregen, die wordt bemind door iemand die u en mij lief heeft vanaf de stilte van de eeuwigheid tot in de eeuwigheid. En dan raken we vanmiddag ook het geheim waarom deze vrijgezellenman Paulus zo teer over het huwelijk kan spreken. Omdat hij een huwelijk heeft met Christus. En van daaruit het geheim van het huwelijk openlegt. Dan ben je in de Bijbelse zin van het woord echt gelukkig getrouwd. Al ben je misschien vrijgezel hier beneden. Amen. niet mijn gewoonte, gemeente, maar voorafgaand aan het gebed wil ik nog een paar woorden citeren uit zondag 41. Dat is de kern van de preek. En dan zullen we onze handen vouwen en ons voor God stellen. Er staat, dewijl ons lichaam en ziel tempelen van de Heilige Geest zijn, zo wil Hij, dat is de Heere, dat wij ze beide zuiver en heilig bewaren. Laten we bidden. Dat wil U, Heere, dat we ons lichaam en onze ziel zuiver en heilig bewaren. Dat vraagt U van een ieder van ons, getrouwd, ongetrouwd, weduwe, weduwnaar, vrijgezel, of als we terugkijken op een gebroken huwelijk. Dat vraagt U van onze jongeren en van onze kinderen. En daarom vouwen we onze handen en buigen ons voor U. Te bidden of U ons daarin ook wilt voorgaan. Ons hart wilt vervullen met de liefde tot U en tot uw woord. Ons wilt regeren door uw woord en door uw geest. Maar ook vertroostend en genadiglijk ons bij wilt staan. Wanneer we onszelf of een ander hebben ontheiligd, verontreinigd, beschadigd, binnen of buiten natuurlijk. We vragen u weer bidden, Heer, of u dan niet alleen die zonde wilt vergeven, zoals u dat alleen kan en Gode zij dank ook wil doen, maar wilt u in het bijzonder, Heer, ons leven ook reinigen en geven dat de gevolgen, misschien ook wel van hele ingrijpende zonde op dit terrein, door u genadiglijk worden weggenomen, zodat we met ons hart, met ons gevoelsleven, met onze ogen, met onze gedachten en met onze verlangens rein en zuiver voor u en onder de mensen mogen staan. Bid u, Heren, voor hen die in het midden van de gemeente zijn, hier of vanwege deze zondag thuis met ons meeluisteren, die door toedoen van anderen beschadigd zijn. Wees gij hen genadiglijk nabij, ook in hun worsteling, wanneer de schade van de ander zo vaak ook leidt tot de vraag of zij zelf daar verantwoordelijk voor zijn. Schuldgevoelens boven kunnen komen die veroorzaakt zijn door iemand anders die daar de verantwoordelijkheid voor draagt. Wat kan het ons verwarren, Heren? En wat kan het ons ook verdrietig en mismoedig maken? Kunnen we daardoor ook naar beneden worden getrokken? En voor ons gevoel ook zo ver bij u vandaan komen te staan. En daarom vraag u ook eerbiedig om het machtige werk van uw geest. Uw geest die niet alleen reinigt, maar ook herschept. Schenk dat wij vanuit het onderwijs van uw woord ook zicht mogen krijgen op dat wat u voor ogen heeft. En zo ons leven, al luisterend naar de schrift, ook mogen inrichten tot eer en verheerlijking van uw naam. Gedenk onze jonge mensen. Wilt u met hen zijn? Geef dat ze op mogen groeien in een gezin of aan de hand van een vader of een moeder die hen voorgaat in het vrezen van u. Schenk dat ze veilig mogen zijn binnen het gezin. Maar naast liefde, geborgenheid en warmte ook het vrezen van de Heer het gezinsleven stempelt. Wilt u met ons zijn nu deze week weer begonnen is, bescherm ons in alle omstandigheden. Geef dat we elkaar zondag weer mogen ontmoeten rondom uw woord. Gedenk hen die in de komende dagen een lange reis moeten afleggen, het zij van hier of van elders terug naar huis. Schenk dat ze veilig mogen komen op de plaats van bestemming. Hoor ons zo om Jezus wil. Amen. We zingen gemeente Psalm 139, psalm die de beleid troost van Gods nabijheid. We zingen daarvan vers 2, 5 en 6. Psalm 139, vers 2, 5 en 6. Ontvang met een biddend hart het zegen van de Heere die in zijn naam op u, op jou, hier of elders wordt gelegd. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.